Gemeente, jongeren, gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren, we heten u vanmorgen hartelijk welkom. In deze dienst zal voorgaan ons gemeentelid dominee P.L.D. Visser. De schriftlezing is vanmorgen uit Colossense 3 en het hoofdstuk lezen we helemaal. Dus Colossense 3, het hele hoofdstuk. Donderdag 31 oktober hopen Tirza Rebecca Schuurman en Dirk-Jan Maarten van Leeuwen uit Renswoude te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:00 in de kerk van de gereformeerde gemeente te Scherpenzeel, door dominee A. Verschuren. De toekomstige adres is Watersnipweide 2 in Renswoude. De collecten zijn voor de slotzang en ze zijn vandaag de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, met name voor de zending, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu met elkaar Psalm 29, daarvan vers 1 en 6. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Here door de Heilige Geest. Amen. Laten we weer gaan zingen, gemeente. We zingen Psalm 121, vers 1. Een pelgrimslied eigenlijk van de pelgrims die reizen naar Jeruzalem. En voor de lange, gevaarlijke reis de ogen opslaan naar hem die in de hemel zit, van wie ze alle hulp verwachten. En laten wij dat ook maar doen in deze dienst. Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. We luisteren ook vanmorgen naar de wet van de Heere, onze God. En het is goed daar iets bij te zeggen, want wet heeft voor ons mensen, zo is het toch ook jongelui in de kerk vaak, een negatieve betekenis. Wet is lastig, regels waar je aan moet houden. Maar de wet van de levende God, daarin gaat het over de regels van de liefde, zoals het in een huwelijk toegaat. Langs de regels van de liefde, dan is er geen derde in het spel, dan ben je gericht op die ander. En zo wil de Heere dat zijn wet ook functioneert in ons leven, als grondslag voor het trouwverbond. Laten we zo naar de wet luisteren en die ook gehoor geven in ons leven door de kracht van de Heilige Geest. En laten we na de wet gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heren, gezang 5, vers 1, 6 en 9. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw betroon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. En dan vragen we ook om vergeving als we die wet beluisterd hebben in vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. En we bidden God toe in vers 9. Want U is het Koninkrijk, o Heer. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt. Gebed des Heren, vers 1, 6 en 9 na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Christus leerde ons deze wet aldus in een samenvatting. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat we de schriften gaan openen, gemeente, laten we eerst vragen of de Heer door zijn geest ons hart wil openen voor dat woord. Laten wij bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, u die wij biddend hebben toegezongen en daarbij die vadernaam hebben gebruikt, wij komen eerbiedig tot u op deze zondag in de herfst, waar alles spreekt van het voorbijgaan van de dingen van het hier en nu. De dingen in de natuur sterven af. We kunnen er weemoedig van worden, vooral wanneer we beseffen dat ook wij eenmaal het hoofd voor de laatste maal zullen neerleggen. En heren, als we ons leven overzien, dan willen we u danken voor het vele goede, het blijde, het vrolijke daarin. Maar heren, als we ons leven overzien, weten wij ook van de rafels, van de pijn, van de zonden die wij niet meer goed konden maken in de verhouding tot anderen, van alles wat kapot ging en wat teloor ging. Maar nu bent u de levende God die ons toeroept in het evangelie dat er doen aan is. Dat niet de herfst het laatste woord heeft, niet de dood, niet het voorbijgaande, niet het gebrokene, niet de zonde, de schuld en de Satan, maar dat Jezus Christus het laatste woord heeft en dat Hij een naam heeft boven alle andere namen. En dat daarom geldt dat wie in Hem gelooft leven zal, zelfs al was Hij, al was zij gestorven. Ons leven leeft op in U, o Heere. Ons leven is een verlost leven omwille van uw Zoon die de dood inging. En wij willen van u vragen of dat evangelie ons nu werkelijk zal stempelen, zal vernieuwen, in beslag zal nemen, ons hart zal binnendringen en daarin alles vernieuwen wat vernieuwd moet worden. En dat is inderdaad alles. O Heere, u weet hoe we hier in de kerk zitten en staan, met een hart vol blijdschap, dankbaarheid en vreugde, met verwachting, met goede moed in het leven, of juist dat het treurig is bij ons van binnen. Verdrietig dat we met lood in onze schoenen naar de kerk zijn gekomen. En dat we eigenlijk bij onszelf dachten, hoe zal het verder moeten deze week? Het kan zijn dat we met honger en dorst zijn gekomen om uw woord echt te horen, te vernemen, te verstaan, uzelf te ontmoeten, of dat we tegen onze zin zijn gekomen in een verdorde gewoonte, of omdat het moest van thuis. Heere God, wilt u ons aanraken en laten merken dat u de levende bent, dat het in de kerk niet gaat om sprookjes en fabels, maar dat het gaat om de ontmoeting met u, Heere God. Scheurt u de hemelen en daalt u zelf af met uw geest en met uw woord. En vernieuw ons, raak ons aan, zodat we weer verder kunnen deze week. De wereld in, ons werk tegemoet, onze zorgen ook weer op zo'n manier tegemoet kunnen treden dat het ons niet verplettert. Heren, wees erbij in deze dienst en zegen ieder die een taak heeft, koster en organist, de broeders van de kerkenraad die de gaven inzamelen, ook weer in deze dienst, maar ook opzicht hebben te houden op de zuiverheid van de verkondiging. Wilt u zijn met hen die op de kinderen moesten passen thuis of hier in de crèche? We bidden voor hen die erbij hadden willen zijn, maar niet konden door ziekte of om andere redenen. We bidden voor hen die meeluisteren via internet of welke andere technische mogelijkheid dan ook. Heren, wees ook met hen die erbij hadden kunnen zijn, hadden moeten zijn, maar niet meer wilden, maar korter of langer tijd geleden afhaakt. Denk aan uw verbond en trek verbondskinderen die wegliepen naar uw hart. Wees ook met uw knecht die hier staat, die het niet zelf kan. Heere God, geef wat nodig is om uw woord te vertolken op zo'n manier dat er contact is. En geef ons als gemeenteleden dat wij in onze harten meebidden, meepreken, meebeleiden en u mee groot maken. Zodat dat de uitkomst is van deze dienst. Uw eer, onze zaligheid en de voortgang van het evangelie. Hoor in de vergeving van alles wat scheef en dwars en vuil is en zondig is bij ons. Hoor ons omwille van Jezus Christus. Amen. Laten we de schriften gaan openen, gemeente. We doen dat in het Nieuwe Testament bij Paulus' brief aan de Colossenzen. We lezen hoofdstuk 3, Colossenzen 3. Het gehele hoofdstuk. Laten we na de schriftlezing gaan zingen. Een lied van de liefde. Psalm 116, vers 1, 7 en 10. God heb ik lief, want die getrouw Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Het zevende, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. En het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En zo zingen we met de oud-testamentische gelovigen mee. Op een nieuw-testamentische manier zingen we in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, vers 1, 7 en 10. Dat zingen we na de schriftlezing uit Colossenzen 3. En dan lezen we het volgende in Gods heilig woord. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doet dat van harte, als voor de Heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heren Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Tot zover Gods heilig woord. In deze week zal de reformatieherdenking, de 31ste oktober, plaatsvinden. En ik had gedacht dat het daarbij goed is om in de morgendienst ook stil te staan bij iets dat geweldig van belang is in de reformatie. Jongens en meisjes, waren eigenlijk drie dingen heel belangrijk in de tijd dat Luther het evangelie weer ontdekte, dat hij die stellingen aan de poort van de slotkapel aansloeg in Wittenberg. En dat was dat je alleen door genade zalig wordt, dat je alleen door het geloof zalig wordt en dat je alleen door het woord zalig wordt, de Bijbel. En om dat laatste gaat het vanmorgen in deze dienst. De tekst is dan ook Colossenzen 3, vers 16a, maar het gaat over het woord. Laten we die woorden lezen uit Colossenzen 3, vers 16a. Daar schrijft de apostel, geleid door de geest: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Tot zover. Laten we na de verkondiging gaan zingen uit die psalm die ook helemaal gewijd is aan het woord van God. En die dichter is daar zo enthousiast over, omdat hij Gods stem hoort in dat woord. Omdat het de weg naar het leven is. Omdat hij de stem van de levende God hoort. En we zingen twee versen dan na de preek uit Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En ook vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Getuigenis, dat slaat ook op het woord van God. Dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zin strelen. Psalm 119 zingen we na de verkondiging vers 47 en 84. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes, gasten die bij ons zijn, stel u zich eens voor dat als u straks thuiskomt, als jullie, jongens en meisjes, straks thuiskomen uit de kerk, dat er, als je je huis binnenkomt, in de woonkamer, op de bank of in die mooie stoel in de kamer, dat daar opeens een gast zit. Je kent hem niet, hebt hem nooit eerder gezien. En sprakeloos van verbazing loop je de huiskamer binnen en je ziet hem daar zitten. En je zegt van, wie bent u, wat doet u hier? Nou, zegt die man, ik kom hier bij jullie wonen. Ik neem intrek hier in jullie huis. Wat zouden we daar nou van vinden? Dat kan toch helemaal niet? Zomaar iemand erbij in je gezin, in je vertrouwde gezin waar je eigen manieren en gewoontes hebt en de rarigheden, de leukigheden en misschien wel de hele moeilijke, vervelende of zelfs zondige dingen die er zijn in je gezin. En dan komt er ineens een vreemde pottenkijker bij je in huis en die alles bekijkt wat je doet en laat en er ook wel zo zijn mening over heeft. Wat is dat? Dat kan toch niet? En toch is dat precies waar het over gaat in de tekst van morgen. Paulus zegt het. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dus dat woord van Christus, dat moet in ons wonen. En daar gaat het beeld een beetje mank, want het is niet alleen maar dat hij zomaar in ons gezin zijn intrek neemt, dat woord van Christus, maar in ons. Dat gaat nog veel verder. Een gast die bij jou thuis een intrek neemt, nou ja goed, die kun je nog een beetje de schone schijn voor ophouden. Maar als het erom gaat dat er iets in je komt wonen, een gast in je komt wonen, in je gedachten is, in je hart is, in je leven is, dan komt het wel heel erg dichtbij. Dan valt er geen schone schijn meer op te houden. En daar gaat het dus om. Dat zegt de apostel Paulus. Het woord van Christus moet in jullie wonen. Daar dringt hij op aan. In de oorspronkelijke taal staat het er als een opdracht, als een bevel. Het moet. Daar gaan we dus meer over horen in de preek. Het thema is: laat het woord van Christus in u wonen. Laat het woord van Christus in u wonen. 3 hoofdgedachten. We horen over de achtergrond van die opdracht, de inhoud van die opdracht en de uitwerking van die opdracht. Dus laat het woord van Christus in u wonen, achtergrond, inhoud, uitwerking van die opdracht. Ja, als wij een beetje thuis zijn in de geschiedenis en ook in de geschiedenis van de reformatie die deze week weer herdacht wordt, dan is de verleiding groot om maar meteen te knikken bij deze tekst en zeggen: ja hoor, het is door het woord alleen. En dat is goed als we meteen knikken, maar met de Bijbel moet je altijd een beetje oppassen, want de Bijbel zet je nog wel eens op het verkeerde been. En als wij vanuit een stuk traditie of gewoonte braaf knikken, dan moeten we wel ons realiseren wat dit zeggen wil. Wat dat nou betekent, dat het woord van Christus in ons moet wonen. In de gemeente van Kolosse, tegenwoordig is dat Turkije, was dat namelijk niet meer zo voor de hand liggend, dat woord van Christus. Of misschien moet ik zeggen, het was niet meer zo voor de hand liggend. Want de helderheid van het evangelie en de eenvoud van het evangelie, ja, die was wel zoek geraakt in die gemeente van Kolosse. En vandaar dat Paulus een heel diepe brief schrijft, een heel rijke brief schrijft aan die gemeente. En als we die doorlezen, blijkt dat hij heel wat zaken aan de orde stelt in de gemeente die ontspoord zijn. Want kijk, als hij schrijft dat het woord van Christus in u moet wonen, in rijke mate, dan schrijft hij dat tegen de achtergrond dat er nogal wat mensen zijn in Kolosse die dat allemaal wel een beetje erg simpel vinden. Een beetje erg gewoontjes vinden. Een beetje weinig spectaculair. He, want er is immers zoveel te beleven op godsdienstig vlak. Zoveel spectaculaire en interessante dingen die veel interessanter zijn dan dat evangelie wat Paulus heeft verkondigd. Het kan beter, het kan spectaculairder, het kan intenser, het kan wijzer dan alleen dat eenvoudige evangelie. Zo denken de mensen in Kolosse. Kijk maar eens wat er allemaal niet te beleven is op de markt van de religie. Ik neem u even mee naar hoofdstuk 2 vers 18. U slaat een bladzij terug. Nou, daar schrijft Paulus dat er sprake is van engelenverering in de gemeente van Kolosse. Nou, engelenverering. De jongens en meisjes, doen jullie dat thuis? Engelen vereren? Gabriel en Michael en noem maar op, vereren als engelen? Dat doe je toch niet? Nou, in die gemeente deden ze dat wel. Want die engelen, die zag men als een onderdeel van allerlei geestelijke machten. Ik neem hier nog een paar bladzijden mee terug, hoofdstuk 1 vers 16 bijvoorbeeld. Daar gaat het over tronen, heerschappijen, overheden of machten die Paulus noemt. Hoe komt Paulus daarbij? Ja, want in Kolosse had men het idee dat er een hele interessante, geheimzinnige geestelijke wereld was. Een soort tussenlaag tussen God en mens. En in die tussenlaag, heel verborgen en interessant natuurlijk en spectaculair, daar waren engelen en machten en geesten. En die konden jou helpen om op te klimmen naar God. En je moest dan ingewijd worden in heel geheimzinnige kennis, waardoor je die geesten en die engelen kon gaan aanroepen. En zo kon je dan opstijgen naar God toe. Dat is interessant. Dat is toch veel spectaculairder en intrigerender dan wat de reformatie zei. Door het woord, door het geloof, door genade. Nee, dit is interessant. En Eigenlijk leven wij precies in dezelfde tijd. Er is niks nieuws onder de zon. Gaat u maar een boekhandel binnen. Kijkt u maar eens naar het plankje religie. Godsdienst staat er vaak niet eens meer, maar er staat er esoterica of alternatieve zaken, religiositeit. En dan vind je van alles. Ook boekjes over engelen, over elfjes en kabouters. Het is er allemaal te krijgen. Over New Age, dat is alweer een beetje voorbij, die house. Maar het is van alles te krijgen. En dat is interessant. En mensen vinden dat in onze cultuur ook interessant. Als u spreekt morgen bij Leven en Welzijn met uw collega's op uw werk over waar het in de kerk over ging, dan is er een grote kans dat je collega of dat meisje waarmee je in de winkel staat of die student waarmee je college hebt, dat die zegt van ja, dat vind ik eigenlijk ook interessant hoor. Er is iets en dat iets dat is, ja, er is toch meer tussen hemel en aarde. Heel erg interessant. En dat kan dus ook in de gemeente zijn intrede doen. En dan krijg je een heel sterke nadruk, bijvoorbeeld op de bijzondere gaven van de geest, tongentaal, dat is het dan, hè? Of spectaculaire genezingen door aanraking van mensen die daar de gaven voor hebben, dat is het dan, hè? Nou ja, dat is dus in de gemeente van Colosse, dat type gedachte is er dus aan de orde. Naar God opklimmen en daar heel veel aan beleven en daar heel veel geheime kennis van krijgen die je door inwijding verkreeg. Spannend allemaal, geheimzinnige genootschappen. Nou, misschien hebt u er wel eens van gehoord, dat lijkt heel erg op de gnostiek, waar je nu ook allerlei boekjes over hebt. Geheime kennis die je leidt tot het goddelijke. Maar hoe dan ook, de gemeente van Colosse raakt zo wel het zicht op het evangelie kwijt. Die gemeente die dreigt helemaal verstrikt te raken in een kluwen van dwaling, van menselijke ideeën en gedachten. En tot overmaat van ramp zit er ook nog een heel wettische trek in, hè? Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Nou, ze moesten zich ook weer houden aan de wetten van Mozes. Het was allemaal erg ondoorzichtig geworden. En daarom is het belangrijk dat er leiding gegeven wordt aan die gemeente. En de apostel Paulus die doet dat. Geleid door de Heilige Geest. En zo is het ook belangrijk dat wij een stuk leiding krijgen, zodat we niet het spoor kwijtraken, maar helpen zicht houden op het evangelie. En wat gaat Paulus nou zeggen? Hij zegt, gemeente, zoek het nou niet bij al die schijnbaar interessante ideeën, engelenverering, geheime kennis waarin je ingewijd wordt om zo op te stijgen naar God, maar houd het nu bij het woord van Christus. Daarom zegt hij dat. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Want dat is het heerlijke van het evangelie. Het evangelie zegt niet van probeer nou op te klimmen naar God via allerlei tussenwegen, engelenverering, geesten. Maar zie nou dat God naar ons toegekomen is in de Heer Jezus Christus. Dat is het geweldig heerlijke en het ontspannende van het evangelie, dat God helemaal naar ons afdaalt. Daar gaat het om. En dat doet hij dan in het woord van Christus. Ik denk wel eens, hè, ook zo hardop denkend nu, tijdens de preek, voordat wij het weten, vergeten wij eigenlijk de betekenis van het woord. Wij hebben toch heel snel de gedachte, ja, die Bijbel, dat is mooi, hè jongelui? Zeg, die Bijbel is mooi, misschien heb je die jongere Bijbel wel pas gekregen. En dan ga je daarin lezen en dan denk je, dat is mooi. Maar er moet eigenlijk nog iets bij komen, hè? Iets spectaculairs, iets dat je, nou ja, een engel, dat hoeft dan misschien nog niet, hè, die naast je bed komt te staan en die je dan iets zegt namens God. Maar toch iets dat je kan, ja, ervaren. Iets dat boven het woord uitgaat. Maar het heerlijke van het woord is dat God nou tot ons spreekt in die Bijbel. En dat wij het woord van God mogen horen als Gods eigen stem. Dichterbij dan in dat woord komt God niet. En dat is dus wel iets om vast te houden. Want wij leven in een tijd waarin heel veel behoefte is aan ervaring. En dat merken we ook in de christelijke kerk. En dat merk je in de behoefte die er is aan de overdoop bijvoorbeeld. Om maar eens een heel gevoelig thema te noemen. Dat mensen zeggen van ja, ik wil dat ervaren. Ik ben wel als kind gedoopt, maar ik wil... Ja, ik wil ook als volwassene dat ondergaan. Ik wil het ervaren. Ik wil het mee kunnen maken. En je hoort het ook wel, ook uit de kerken van gereformeerd belijden, dat mensen op zoek gaan naar allerlei gemeentes en voorgangers die iets extra's te bieden hebben. Spectaculair! Daar heb je tenminste wat aan. Daar voel je wat bij. Maar dan zegt Paulus, wacht nou eens even. Laat het woord van Christus in u wonen. Daar moet je het bij zoeken. Daar komt God naar ons toe. Vandaar dat we straks gaan zingen uit Psalm 119. En dat we dan dat enthousiasme horen van die dichter. Die zegt van, hierin hoor ik de stem van God in zijn getuigenissen. In zijn woorden, in zijn bevelen. Hier luister ik naar het kloppen van Gods hart. De rijkdom van het woord. Dat moeten we vasthouden. Dat moeten we niet vergeten. Niet in de mystiek, niet in extra dingen, spectaculaire dingen. Maar in het woord horen we Gods stem. Dat zegt Paulus. Nou, zo heb ik iets geschetst over die achtergrond daar in Colossense. Nu iets meer over de inhoud van dat woord van Paulus. Want wat zegt hij dan precies? Laten we nog eens precies lezen in de tekst in vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Het woord van Christus. Ik zei het al, dat is een bevel in deze tekst. Niet een vrome wens van, nou ja, mag het dan gebeuren? Of ik hoop het voor je, hoop er maar op, bid er maar veel om. Nee, Paulus zegt, laat dat woord van Christus in je wonen. Daar valt eenvoudig niet tegen te protesteren. Daar valt geen ja maar tegen in te brengen. Het is de opdracht die de apostel doorgeeft namens zijn zender, namens Christus. We kunnen ons er dus niet van afmaken vanmorgen. We kunnen dus, daar zijn we heel goed in, hè? Wij kunnen allerlei redenen bedenken om dat woord wat van ons af te houden. Zeggen we, ja, maar het is zo dik die Bijbel, of het is zo saai, of ik heb er geen zin in om die Bijbel te lezen, of naar Bijbelstudie te gaan, dat is allemaal, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Of je kunt ook anders benaderen, dat je zegt van ja, maar wij zijn wel van nature vijand van de dingen van de geest. Wij verstaan niet de dingen van de geest. De Bijbel, die begrijpen wij ook niet ten diepste. En er zijn ook mensen zelfs die zeggen, misschien ook een beetje pijnlijk, maar laat ik het dan toch maar wagen. Die zeggen van, je moet de Bijbel ook maar niet voor de jongeren in een begrijpelijke vertaling aanbieden. Want de mens is van nature toch vijand van God. Dus hoe vertaalbaar en begrijpbaar je de Bijbel ook aanbiedt, ze zullen het toch nooit begrijpen. Laat die Bijbel daarom maar in de oude versie staan. En zo kunnen we allerlei manieren bedenken om die Bijbel eigenlijk bij ons weg te houden. Maar dat kan niet. Dat kan niet. De apostel zegt, laat dat woord van Christus in u wonen, in jou wonen. En dat meent de Heer. En dat kan dus ook. Dat kan dus ook, ook in deze hectische tijd waar zoveel op je afkomt. Dat woord van Christus moet in ons wonen. Het is dus niet zo dat de Heer buiten dat woord omwerkt. Dat kan hij wel. En er zijn ook wel voorbeelden van. Hè? Denk bijvoorbeeld aan moslims in heel gesloten landen. Die er ook wel van getuigen. Dat ze een droom kregen. En dat ze Christus zagen. En dat ze op weg gingen. En dat ze in contact kwamen met iemand die ze een Bijbel aanreikte. dat kan, van die bijzondere wegen. Maar dan zie je dat de Heer toch heen werkt naar dat woord. He, ook een moslim die tot Christus komt, die wordt geleid naar dat woord. Dat woord. Ja, maar zegt een jongere vanmorgen, die Bijbel, dat woord, dat is zo moeilijk. He, er is de laatste tijd, heel fijn vind ik dat, ook aandacht voor doeners in de kerk. Hè? Want je hebt nou eenmaal mensen die het fijn vinden om te lezen, maar je hebt ook mensen die het heel fijn vinden om te doen. Die zeggen, ja, woorden, boeken, lezen vind ik moeilijk. Maar dan helpt de apostel Paulus ons wel, want hij zegt, laat het woord van Christus in u wonen. Dat wil dus zeggen dat we in de gaten moeten houden dat het in dat woord helemaal om Christus gaat. En dat we het woord mogen horen als de stem van de goede herder. Het woord van Christus. Dus het gaat er niet om dat wij nou de moeilijkste passages van de Bijbel helemaal begrijpen en daaruit komen, dan zie je de Bijbel als een soort puzzelboek, hè, waar je alle geheimen van moet ontrafelen. Nee, je moet de Bijbel lezen met het oog op Christus. En dat kan zelfs het jongste kind al begrijpen. Want jongens en meisjes, waar gaat het in de Bijbel om? Het gaat toch om de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus zegt, kom tot mij. Daar gaat het dus om in de Bijbel. Dat de Bijbel zegt, zonder de Heere Jezus gaat het fout in jouw leven. Dat leven loopt dood en dat gaat dood. Zonder de Heere Jezus is er geen leven. Daar gaat het om. Dus jongelui, als je nou bezig bent met de Bijbel, dan staan er heel veel moeilijke zaken in de Bijbel. Maar houd dat nou voor ogen, dat het erom gaat dat de Heere God wil dat je tot de Heere Jezus komt. En daar gaat het om. Houd dat nou vast. Laat dat nou in je wonen. Laat dat nou vlak bij je zijn. Het gaat dus niet erom dat we elkaar om de oren slaan met waar kunnen we allemaal geen ruzie over maken in de kerk, hè? De toekomstverwachting, hoe zal het er precies uitzien? Hoe moet je openbaringen precies lezen, hè? Kunnen we ruzie over maken? Of wat zijn er nog meer voor beladen thema's, hè? Vandaag de dag is Israël weer heel erg een bron van spanning, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de kerken van gereformeerd beleiden. Daar kunnen we heel veel reuring over hebben met elkaar. Maar laten we nou niet vergeten dat het gaat om het woord van Christus. Dat is de kern. Daar moeten we elkaar ook bij vinden en elkaar bij houden. Het woord van Christus. Spurgeon, die bekende dominee uit Engeland. Hij preekte in Londen veel in de 19e eeuw. Dominee Spurgeon, die zei, je hebt in de Bijbel diepten die zo diep zijn. En zulke grote vraagstukken dat zelfs de leviathan onder u, hè, dat grote dier, de bodem er niet van kan bereiken. Maar je hebt gelukkig in de Bijbel ook van die kleine beekjes waar zelfs het kleinste kind door kan oversteken. Nou, dat laatste gaat het mij vanmorgen om. Het woord van Christus. Hebben we de Heere Jezus in het oog bij het Bijbellezen? En hebben we doorgekregen dat het zonder hem niet kan en zonder hem niet gaat? En dat vind ik het verrassende van dit gedeelte. Dat is zo heerlijk dit, want moet u eens nagaan. Die mensen in Colosse, die hadden meegekregen dat ze alleen tot God konden komen door al die ingewikkelde tussenwegen, hè? Door engelen te vereren, door geheime kennis waarvoor je op cursus moest en dat moest dan in het geheim doorverteld worden. En werd je ingewijd in allerlei geheimzinnige rites. En wij zouden zoiets ook wel kunnen hebben, hè, dat je zegt van ja, er is zoveel te weten en te kennen in deze wereld. Waar vind ik God nou? He, want iedereen zegt wat anders. De een zegt er is geen God. En de ander zegt je moet God vinden via de Koran. En de ander zegt weer van, alle wegen leiden naar God. En dan heb je ook nog binnen de christelijke kerken verdeeldheid. Waar vind ik God nou? En je kunt er helemaal wanhopig van worden. En wat zegt de apostel Paulus dan? En dan neem ik u even mee naar hoofdstuk 2 vers 3. Dan gaat het over Christus. En u vindt het ook al in hoofdstuk 2 vers 2. Hè? Daar zegt Paulus, denk er nou om. Dat inzicht, die rijkdom, die wijsheid die jullie in Colosse zoeken bij allerlei geheimzinnige dingen. Die is nou te krijgen in de Heere Jezus. Kijk maar, hoofdstuk 2 vers 3. In wie, Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Want door Christus, vers 2, hoofdstuk 2 vers 2, in hem is het geheimenis. Ziet u dus, de apostel Paulus zegt, van breek je hoofd nou niet op alles wat er verkocht wordt op de religieuze markt. Want alles wat je zou kunnen begeren en kunnen vinden, dat is nou in Christus. In de Heere Jezus ligt dat opgesloten. Hij is de, zegt Colossense, de eerstgeborene van de schepping. Dat wil zeggen, door hem zijn alle dingen gemaakt. Via de Heere Jezus heb je zicht op de hele kosmos, de hele schepping. Via hem heb je toegang tot alle wijsheid waar het nou echt op aankomt. Door hem heb je zicht op de grote herschepping die komen gaat. Hij is de Heere van de kosmos. En aan hem ontsnapt geen greintje kennis, wetenschap en inzicht. En dan mogen wij heel eenvoudig, als kinderen zo eenvoudig, aan hem verbonden zijn. En in hem is alles te krijgen wat je zou kunnen vinden aan schatten. Dus jongelui, als je vragen hebt over de Bijbel, als je vragen hebt die heel diep zijn, dan hoef je niet in de eerste plaats te googlen wat er op internet te krijgen is aan nieuwe inzichten en verrassende dingen. Dan mag je je handen vouwen en dan mag je zeggen, Heere Jezus, u bent de bron van alle wijsheid. Geef mij de wijsheid. Want ik ben van mezelf zo dom en zo duister. En ik ben vaak zo vaak in verwarring door alles wat er verkocht wordt in die boekhandels en op internet en door allerlei goeroes. Heer Jezus, wilt u mij wijsheid geven? Daar gaat het om. En dat is zo'n ontspanning. Dat je niet in de hectiek van het leven op zoek moet naar alles wat er te koop is. Maar dat je mag zeggen, ik heb alles gevonden wat de moeite waard is. In de Heere Jezus Christus. Die dwaalgeesten in Colosse, die zochten zo diep, zo diep. En Paulus zegt, je komt er nergens zo. Maar je komt er door het woord van Christus in te laten wonen in je leven. Dat is dus niet maar voor even, maar inwonen, dat is permanent. Permanente bewoning. Daarom is ook in de reformatie gezegd van, mensen, houd het nou bij dat woord. Concentreer je nou op dat woord. Vind nou alles wat je nodig hebt in dat woord. Dat gaat over onze lieve Heere Jezus Christus. Daarom is de kerkdienst ook zo belangrijk. Omdat dat woord telkens wordt uitgelegd en ja, wij als dominees proberen dat dan bij uw hart te brengen en bij ons eigen hart te brengen. En dan moet u proberen, en daarom is de voorbereiding ook nodig op de kerkdienst, dat je dat aan de Heere vraagt om te horen, te luisteren, te verwerken. He, dat je het ook in de week die voor je ligt nog eens een keer door je hoofd en door je hart laat gaan. Want dat heeft ook een geweldige uitwerking namelijk. Er staat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. In alle wijsheid. Dan kom ik bij het slot van de preek, dat gaat over de uitwerking van dit alles. Wijsheid, daar waren ze dol op in Kolossen. En ik heb genoeg uitgelegd en erover gesproken dat ze dat in allerlei mysterieuze dingen zochten. En nou zegt apostel Paulus, wil je echt wijs worden? Wil je echt wijs worden? Dan word je dat door dat woord van Christus in rijke mate volop in je te laten wonen. En wat is dan wijsheid? Wijsheid is niet dat je het heel goed doet op school. Dat je meer dan gemiddeld presteert. Dat je heel veel diploma's haalt. Maar wijsheid is in de Bijbel dat je naar de wil van de Heere met hem leeft en met je naasten. En dat je op de manier van de liefde omgaat met de levende God en met je naast. Dat je Gods woorden serieus neemt, dat is wijsheid. En je kunt het soms ook zien, als mensen dwaas zijn, dan laten ze soms een spoor van vernieling achter. Allerlei relaties die stuk lopen, ruzie in de familie misschien wel, ruzie in de kerk. Er zijn soms mensen die maken zoveel brokken dat de wijkouderling er maar telkens achteraan moet om alle brandjes te blussen. Dat is niet wijs. Dat is niet wijs. Maar als dat woord van Christus in je woont, nou ja, dan wordt het anders. Dan woont de liefde in je, zoals vers 14 zegt, hè? Paulus legt daar de nadruk op, Kolossenzen 3 vers 14, doe boven dit alles de liefde aan. En dan spreekt hij in vers 12 over ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar. Dus als dat woord van Christus in ons woont, hè, als we dat van binnenuit verstaan en daaruit leven, dan vernieuwt dat ons leven. Dat is ook al zo heerlijk ontspannend. Paulus zegt niet van, nou moeten jullie maar hard gaan werken om een goed christen te zijn. Doe je best. Kom op. Nee, maar de apostel Paulus zegt van, als dat woord in je woont, dan vernieuwt dat alles van binnen. En dan komt dat naar buiten in de wijsheid. De christelijke wijsheid. Die niet liefdeloos is en rigide is, maar die weet een woord op zijn tijd te spreken. Die weet ook nederig te zijn. Die weet ook vergeving te vragen. De christelijke wijsheid, wat hebben wij daar veel behoefte aan in deze harde tijd? Wat hebben wij ook in de gemeente behoefte aan mensen die leven met dat woord van Christus in hun leven. En die ook voorbeeld kunnen zijn in hun levenswandel, in hun wijsheid. Zodat kinderen en jongelui zeggen van, wat die mevrouw heeft en die meneer heeft in de gemeente, dat wil ik ook graag. Want hij is liefdevol. Zij heeft oog voor de mensen om haar heen. Zij leeft met de Heer. Het is niet maar een verhaal, het is niet maar iets afgesleten, iets uitgesleten, het is niet maar een leeg testament waar ze het over hebben, maar het is levend. Ze leven met de Heer. Nou, gemeente, laten we dit bedenken. In deze week waarin we weer de reformatie herdenken, die grote beweging waarin de Bijbel vertaald werd, zodat de gewone mensen het konden begrijpen. Luther, die de Bijbel in het gewone Duits vertelde. Die de markt op ging om te horen hoe de mensen met elkaar spraken. En zeiden van, zo moet mijn Bijbelvertaling ook klinken. Dat de mensen het kunnen verstaan. Dat het woord in hun kan wonen. Wat zijn wij gezegend. Dat wij het woord in onze moedertaal mogen hebben. Wat hebben wij een vrijheid om het te lezen. Om het te verwerken. Maar dan moeten we wel dit scherp houden. Dat we alleen bij dat woord van Christus wijsheid vinden. Dat we ons daarop concentreren en niet onze gedachten laten uitfladderen naar alles wat er te koop is in deze grote wereld. Ook op religieus gebied. Concentratie op dit woord. Want door de concentratie op dit woord vind ik Christus. Die de Heer is over de hele schepping. en in wie alle schatten van de wijsheid verborgen zijn. Niets houdt het daarbij. Lieve mensen, daar gaat het om. Zijn wij dat ook? Aangesloten via dat woord op de levende Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden en ook voorbeden doen. We willen de Heere danken voor zuster Rieke de Bie die thuis kwam uit het ziekenhuis. We bidden voor zuster Prins Jansen. Vorige week overleed haar zuster op 64-jarige leeftijd. We willen haar opdragen aan de Heere. We denken ook aan Eline Achterberg die tijdelijk opgenomen werd in Zeist. En veel meemaakt. We bidden voor broeder Frans van Doren, die een operatie heeft ondergaan. We bidden om herstel. Hij mag overigens nu weer thuis zijn, waar we de Heere ook voor willen danken. We willen ook bidden voor Bas van Engeldorp Gastelaars. Bas wordt de komende dinsdag bij Evenwel zijn geopereerd in Naarden. Krijgt een ingewikkelde knieoperatie, waar hij lang, zeker 9 maanden, na zal moeten revalideren. We willen hem en zijn vrouw Mariska aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Heere, wiens stem wij vernomen hebben, u spreekt in uw woord en u daalt af uit de hoge hemel. Gelukkig maar hoeven wij niet wanhopig te zoeken naar uw stem, wanhopig rond te dolen op de aarde, op zoek naar alle schatten van wijsheid en kennis die in de loop van de eeuwen bijeengebracht zijn, om die parel van grote waarde te vinden, want die parel komt naar ons toe in de Bijbel, in uw woord, in Christus Jezus. Heere God, leer ons om het daarmee te doen en te wagen, dat wij die innerlijke concentratie kennen op dat woord van Christus en dat het in rijke mate in ons woont. Heren, wij worden zodra wij de kerk uitgaan weer besprongen door een toevloed aan informatie, aan gedachten, aan meningen, aan stromingen. En we kunnen daar zomaar in verdrinken, geestelijk gesproken. Maar wilt u ons hart verenigen tot de vrees van uw naam, zoals de psalmist daarom bidt, zodat we niemand anders zien dan Christus Jezus. Want Hij is de Heere van de schepping. In Hem zijn alle schatten van wijsheid en rijkdom verborgen. Heere Jezus, Kyrie eleison. Heere, erbarmt u zich over ons. Heere God, geef dat niemand van ons ongezegend van hier gaat. Geef dat niemand van ons het volhoudt dat u niet gesproken hebt en dat u zich niet inlaat met ons leven. Want u doet dat volop, u doet dat vandaag, u doet dat nu, u doet dat in de kerkdienst, u doet dat in uw woord. Geef dat we het opmerken en zien, want u spreekt wel, maar wij zijn van huis uit zo doof. Wilt u daarom uw woord zegenen en uw woord effectief maken door uw dierbare geest, die Heere is en levend maakt. Wilt u zo ons niet begeven, ons niet verlaten, maar ons telkens weer vastgrijpen en ons behouden. We willen danken en bidden. We danken voor zuster Rieke de Bie, die thuis kwam uit het ziekenhuis. Wilt u haar verder herstel geven, haar dragen, haar sparen, haar inwijden in ook het geheim van de dankbaarheid. Wilt u met alle die aan haar verbonden zijn en zegenen en onze dank aanvaarden. We bidden voor zuster Prins Jansen, die dat grote verdriet meemaakte dat haar zuster op relatief jonge leeftijd overleed. U weet wat dat betekent voor haar, u weet wat een schok dat zijn moet, maar Heere, geef dan ook aan onze zuster en geef het aan ons allemaal dat wij weten dat ons leven verborgen is met Christus in God. Want dan geldt dat wij nimmer zullen sterven, omdat wie in Christus is de dood al achter zich heeft gelaten. Geef ons dat te verstaan. We bidden voor Eline Achterberg, wat heeft zij veel te doorstaan, nu opgenomen in Zeist. Wilt u haar door deze moeilijke fase van haar leven heen dragen? En wilt u zelf als de grote heelmeester bij haar zijn? O Heere, laat ook merken dat u onze gebeden hoort en dat u weet heeft van Eline, ook nu ze opgenomen is. Wilt u haar dragen, maar ook met alle zijn die tobben met de gebrokenheid van het leven, waardoor lichaam en geest en psyche in het ongereden zijn geraakt. Wat wordt er ook veel in stilte geleden. Heren, wilt u erbij zijn, want zonder u kan het niet. We bidden voor broeder Frans van Doren, die een operatie ondergaan heeft. Wilt u hem herstel geven en wilt u hem met alle die in liefde aan hem verbonden zijn dragen, hem ook te zien geven dat u het bent die ook deze prachtige middelen geeft van medische verzorging en techniek. Daarin zien we uw hand. Leer het ons te zien en op te merken hoe u niet aflaat, hoe u niet ophoudt om uw goedheid aan ons te bewijzen in 1001 zegeningen. We danken dat hij weer thuis mag zijn. Geef hem daar een goede tijd van herstel en van vernieuwing van de krachten kon het zijn. We bidden ook hartelijk bidden voor Bas van Engeldorp Gastelaars. Wilt u hem nabij zijn als hij deze week geopereerd wordt? En wilt u hem laten merken dat u de levende bent? Dat u met hem meegaat en dat uw oog op hem is? Wees ook met zijn vrouw, met Mariska. Ze zijn nog niet lang getrouwd. Het is dan moeilijk om juist ook te tobben met dit soort zaken. Wilt u hen dragen en geven dat ze juist door dit alles heen te meer samen aan u verbonden mogen zijn. Zo willen we allen aan u opdragen. We denken ook aan hen die uitgezonden werden door defensie naar gebieden ver hier vandaan, waarvan ook in onze gemeente sprake is. We denken aan militairen in opleiding, ook vanuit onze gemeente, of die al bij een parate eenheid zijn. Heren, het is goed om te dienen, om vrede en veiligheid te bevorderen, maar er zijn ook gevaren in de krijgsmacht. Geef ook aan onze jonge mensen dat zij mogen leven bij dat woord, zelfs zo dat het woord van Christus in rijke mate in hen woont, zodat ze in welke omstandigheden ze ook verkeren, in welk gezelschap ze ook komen, onder welke gevaarvolle omstandigheden ze ook te verkeren zullen, dat ze dit niet zullen vergeten, dat in Christus alles te vinden is. Zo willen we alles en allen aan u voorleggen, ook hen die we niet genoemd hebben en wel de voorbeden nodig hebben. Draag ons, Heren, zoals u dat kunt. Zegen deze zondag. Maak het een dag waarin wij oefenen te rusten op Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan en die verheerlijkt. Zo willen we onze lof en dank brengen aan u, de levende God. Hoor ons in de vergeving van alles wat beduimeld, verbogen, onrein is, zondig is bij ons, om Christus wil. Amen. Laten wij gaan zingen als slotzang Psalm 91, vers 5. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies, daarom heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. En wat er verder volgt in Psalm 91, vers 5. En dan krijgt u ook gelegenheid om te geven van datgene wat God u eerst gaf. verheft uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.